Gemeente, we hebben voor u de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag, zo de heren willen we leven, 1 november, is de dankdag voor gewas en arbeid. De dienst morgens begint om 10 uur en is gericht op de kinderen. De dienst 's avonds begint om 7:30. Reeds nu deelt de kerkvoogdij mee dat de beide kerkvoogdijcollecten op dankdag besteed zullen worden aan het onderhoud van de buitenkant van ons kerkgebouw, zoals het schilderwerk en het dak. Meer informatie vindt u in en om. Voor de zekerheid delen we u toch nog even mee dat aanstaande vrijdag de catechisaties weer gaan beginnen. Visitatie aan onze gemeente op 9 november 2006. De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat onze wijkgemeente op donderdag 9 november bezoek zal krijgen van 2 visitatoren. Dat zijn dominee L. Grosheide en de heer E.C. Stekelenburg. Visitatie is het pastorale bezoek dat de bovenplaatselijke kerk eens in de 4 jaar brengt aan de plaatselijke gemeente. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en, indien mogelijk, mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen. De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor de gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum, 9 november, 's avonds van 7 tot 7:45 in de kleine zaal. Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met problemen en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo dat als u bepaalde klachten of grieven hebt, u deze met de visitatoren kunt bespreken. Maar u mag anderzijds zorgen en vreugde komen delen met de visitatoren. Het is overigens wel goed te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om van tevoren te bedenken wat men zou willen zeggen of dit op schrift stellen. Tot zover dan over de visitatoren. Er worden deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst, waarin tevens de heilige doop wordt bediend aan 2 kinderen van onze gemeente, zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Verkampen. Na de dienst zal Corine Verdoold, die een kort bezoek brengt aan Nederland, u iets vertellen over haar nieuwe werkplek in Soedan. Daarna krijgt u de gelegenheid om de doopouders God zegen te wensen hiervoor in de kerk. Tevens wordt u van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal hier achter de preekstoel. Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 27 en daarvan vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, vers 3. Nadat wij onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is het Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Genesis 25 en we lezen ook nog een paar versen uit Hebreeën 12. Allereerst Genesis 25, Esau en Jacob. We beginnen te lezen bij vers 19. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden, en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros en was geheel als een haren kleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman, maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tent. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond, maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moe. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij ook op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zei, zie ik ga sterven, en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zei Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem, en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel, en hij at en dronk en stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Tot zover de eerste schriftlezing. We gaan dit gedeelte overdenken in de doopdienst. De tekst voor de doopreek is vers 27 van Genesis 25. Waar wij herlezen, als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. Er staat er over Esau ook nog iets over hem geschreven in Hebreeën 12. Hebreeën 12, dat wil ik ook graag lezen, vers 14 tot en met 17. Hebreeën 12, vers 14 tot en met 17. En daar lezen wij in het woord van God. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade van God. Dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruitend beroerte maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Zullen wij samen nu bidden om Gods nabijheid en zijn zegen. O almachtige en getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God die één in wezen zijt. De engelen hebben u toegejuicht, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Met hun vleugelen bedekte zij hun aangezichten uit eerbied voor u, de almachtige en drie-enige God. Heere, maak ons stil van binnen. Geef ons ook diepe eerbied voor uw hemelmajesteit, voor uw grootheid, voor uw macht, voor uw heiligheid. Zodat we zullen gevoelen dat we maar mensen, kinderen zijn uit de klei gevormd. Die niet alleen nietig zijn voor uw ogen, maar ook zondig. Heere, opdat we klein zouden worden voor u en dat u groot zou zijn voor ons. We komen tot u, Heere, om u ootmoedig dank te zeggen in stille verwondering. Met blijdschap en dankbaarheid zijn er twee doopouders die u verblijden met de geboorte van een nieuw leven. Een jongetje en een meisje, Floran en Jasmijn. Heren, u gaf vreugde, gelukkige ouders. En daar willen we u voor danken. Danken ook dat u dezelfde bent, gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. Dat u doorgaat met uw werk om zondaars hartjes te reinigen door uw bloed, Heere Jezus, en te maken tot uw kinderen en tot uw erfgenamen. Als we naar boven kijken, als we buiten staan en we zien de zon en zien de maan, dan mogen we moed vatten. U hebt het gezegd in uw woord, zij zullen mij eerbiedig vrezen, zolang de zon en de maan voor het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. En heren, dan kan er ontzettend veel afval zijn van de waarheid en van het geloof. Dat hebt u trouwens ook voorzegd in uw woord. In de laatste van de dagen zullen er zware tijden komen. En dan zullen er sommigen, ja velen, afvallen van het geloof. Maar als we dan kijken naar de wolken en we zien de maan en de sterren, dan weten we, ze zijn er. In elk geslacht die u eerbiedig vrezen, ook van het nageslacht, ook het opgroeiende geslacht. En dan willen we u bidden, heren, over die vaders en die moeders, de ouders, de wijsheid en de liefde wil geven, de aandacht en de zorg om hun kinderen die u hebt toevertrouwd aan hen, om ze breder te onderwijzen in de leer die naar de godszaligheid is, zoals dat oude doopformulier zegt. Wij zouden zeggen om nou de tijd te nemen, om eens te bidden met je kinderen, om de tijd te nemen om samen eens een kinderbijbel te lezen en er eens eenvoudig over te gaan praten als ze ouder worden. En ook als ze puber zijn, om dat niet over te slaan. Om het contact te blijven zoeken, om eens een goed woord van u te blijven spreken. Niet altijd maar vermanend, niet altijd zwijgend, niet altijd prekend als vader en moeder. Maar zomaar eens een goed woord van de Heer Jezus te laten vallen. Ook als het wel eens moeilijk is om met je kinderen over u te spreken. Heren, wij verwachten niet iets van onze opvoeding. Wij verwachten trouwens ook niets van onze kinderen. Maar we verwachten wel veel van u. Ja, alles van u. Heren, u bent die harten vormt en kan doorgronden. Maar die ook harten reinigt en volmaakt met u. U die hartjes kan vernieuwen. Kinderharten. Maar die ook ons hart kan geven dat we, ja, dat we gaan zien dat we dat bloed van Jezus nodig hebben. Heren, ons hart is net als een computer. Die harde schijf die vol met virussen zit. Altijd maar weer opnieuw. Het gaat er maar niet weg. Het gaat maar niet weg. Het gaat er maar niet uit. En daarom hebben we nou dat bloed van u nodig, Heere Jezus. Dat u ons reinigt. Dat u ons nieuw maakt. Blank en rein. En dat er ook interesse mag komen, belangstelling voor de dingen van u. Het is zo smartelijk als we in onze kinderen op een gegeven moment gaan zien. Ze hebben overal zin in, behalve in het dienen van u. Dan is bidden al gauw te lang. En dan is het een verhaal vertellen op bed. Maar even bidden. En dan is het lang spelen, maar de kerkdienst duurt alweer vaak te lang. Heren, het is smartelijk om dat te zien. Dat er in ons, dat is in ons vlees, maar dat is ook in onze kinderen geen goed woont. Maar Heren, nou bent u niet gekomen voor goede mensen, ook niet voor goede kinderen, want die zijn er niet. Maar u bent wel gekomen, Heere Jezus, om slechte mensen goed te maken. En daarom willen we ze aan u opdragen. Grote verlosser, trouwe kindervriend, neem ze in uw hoede. Zegen hen al goede en wilt u ons zo een fijne dienst schenken. Dat we op u mogen zien, op uw werk, op uw daden, wie u bent. En dat u doorgaat van geslacht tot geslacht. En dat u trouw rust zelfs op het laatste nageslacht. Zo dragen we de gemeente aan u op. We dragen elkaar aan u op. Heren, raak ons aan, Heere Jezus, vandaag. En dat we zo een blijde zondag mogen hebben. Dat uw naam mag worden verheerlijkt. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 17, vers 7 en vers 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten en maar blij vooruitzicht dat me streelt. Psalm 17, vers 7 en vers 8. Thank you. Doopouders, Isendoren en Kok, gemeente, familie. Ik zet boven de dooppreek tweeërlei kinderen van het verbond. Ik ga met een drietal gedachten ga ik met u stilstaan. En de eerste gedachte is de keus van de ouders. We lezen in vers 28, Isaac had Esau lief. Want het wildbraad was naar zijn mond, maar Rebecca had Jacob lief, de keus van de ouders. Ten tweede gaan we letten op de keus van Jacob, vers 31. Jacob zei, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Dat wilde hij graag hebben. Ten derde gaan we letten op de keus van Esau. Er staat in vers 34, Esau at en dronk en stond op en ging heen en hij verachtte de eerstgeboorte. Geboorte. Dat wilde hij dus niet hebben. Tweeërlei kinderen van het verbond. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op de keus van de ouders. Ten tweede de keus van Jacob. En ten derde de keus van Esau. Gemeente, er staat in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat denkt u nou aan bij zo'n uitspraak? Ik hoorde oudere mensen al zeggen, ja, dat doet me denken aan mijn jeugd. Toen hoorde ik dat bijna elke zondag in elke preek. Dat heeft te maken met de uitverkiezing. Dat God nou Jacob heeft voorbestemd voor alle eeuwigheid om zijn verkorene te zijn. En Esau die is voorbestemd om verworpen te worden. En dan zeg ik vanmorgen nee, dat is toevallig niet waar. Zo wordt die uitspraak niet bedoeld. Voordat die kinderen geboren waren, Jacob en Esau, voordat ze nog goed nog kwaad deden, toen had God wat gezegd tegen moeder Rebecca. Wat had God gezegd? God had gezegd, dat hebben we de vorige keer overdacht, de meerdere zal de mindere dienen. Maar God had van tevoren niet gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Weet je waar dat staat in de Bijbel, die uitspraak, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat? Dat staat helemaal in het einde van het Oude Testament in Maleachi. De eerste keer dat we Esau tegenkomen is hier in vers 25 bij zijn geboorte. En ze noemden zijn naam Esau. Dat is in Genesis 25, het eerste boek van het Oude Testament. En de laatste keer dat we de naam Esau tegenkomen in het Oude Testament is in Maleachi. Het laatste boek van het Oude Testament. En daar staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Maar dan is er wel wat gebeurd. Dan heeft Jacob en zijn nakomelingen, die hebben zich ontwikkeld in goddeloosheid, in zedeloosheid, in onverschilligheid. Dan heeft Esau zich allang als een ongoddelijke en een onheilige geopenbaard. De Heere zegt dat niet vooraf. De Heere zegt dat altijd achteraf. Daarna, nadat er een ontwikkeling geweest is in zijn leven. Dus gemeente, Jacob wordt niet verkoren omdat hij beter was. En Esau gaat niet verloren omdat God hem verworpen had. Nee, nee, nee. Er is wel een verkiezing van eeuwigheid, maar er is geen verwerping van eeuwigheid. Dacht het niet. Niet op grond van goddelijke voorbestemming. Maar God heeft Esau gehaat op grond van zijn eigen openbaring in zijn leven. Hoe hij zich gedragen heeft. Hij heeft God niet gediend. En hij heeft God niet gehoorzaamd. En het lijkt me verschrikkelijk als je zulke kinderen hebt. Als je ziet dat je kinderen zich zo gaan ontwikkelen en gaan vormen. Ik wil graag met jullie doopouders en met alle vaders en moeders in de kerk. Ik wil graag vanmorgen een blik gaan slaan in dat gezinnetje van vader Isaac en moeder Rebecca en die twee jongens. En dan zien we dat de een die is een blijver, Jacob, die blijft bij de kerk. En Esau is een kerkverlater. Wat geeft dat smart? Wat geeft dat spanning? Wat geeft dat verdriet en ook schuldgevoelens bij ouders? Die vroeger ook voor de doop gestaan hebben. En als je ziet dat je eigen kind, één van je kinderen, de kerk de rug toekeert. Dat zien we bijna in elk gezin gebeuren. In onze eindtijd. Laten we eens gaan kijken. Eerste gedachte, de keus van de ouders. Nou, we gaan lezen bij vers 24. Als nu de dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren de tweelingen in haar buik. De dagen van de bevalling waren gekomen. Dat is nog niet zo heel lang geleden dat dat gebeurd is. En dat sta je als moeder, denk ik, dat voel je nog. Nou, en dan wordt er een tweeling geboren, twee jongens. In de tent van Isaac. Geboortekaartjes werden verstuurd en er stond op met stille verwondering. Met grote blijdschap en dankbaarheid delen wij u mede. We hebben uit Gods hand ontvangen de hoorder der gebeden, dat was God. Ze hebben erom gebeden om kinderen en gekregen. En dan mogen Isaac en Rebecca voor het eerst vader en moeder worden. Nou, dat is geweldig. Jullie weer de tweede keer. De tent wordt opgevrolijkt met kinderstemmetjes. Gelukkige ouders. Nou, wij gaan even op kraambezoek in de tent van Isaac en Rebecca. En daar zie ik er twee in de wieg liggen. En die ene, nou dat is een ventje om op te vreten, zou je zeggen. Dat is Esau. Rossig. Mooi. Helemaal behaard als een jong bokje. Echt een ventje. En die andere, ja, nou ja, die ziet er iets anders uit. Jacob. Het eerste is een jong ventje, was de eerste die geboren is. En Jacob, die heeft zijn naam te danken, kinderen, omdat toen hij geboren werd, dat handje, dat kwam er als het ware het eerst uit. En dat hield het voetje vast van Esau, alsof die Esau wilde inhalen. Oh, dat handje van Jacob. Dat handje, daar zal hij nog heel wat mee gaan doen. Daar zal hij heel wat mee gaan verrichten met dat handje. Dat begint al bij de geboorte. Jacob betekent heel vasthouder. Jacob die gaat in zijn leven God een handje helpen. Ja, ja. Dat we beginnen hier al, dat handje. Heel vasthouden met de nare bijklank van hiele lichter, bedrieger. Nou, geboren. En dan staat er in vers 27, dan groeien ze op. Groeien als kool. Als nu deze jongeren groot werden. Ja, ze lijken niet op elkaar, die tweeling. In geen enkel opzicht. Qua lichaamsbouw niet. Ezau wordt een flinke vent. Ruw, ruig. Jacob iets anders van lichaamsbouw. Qua karakter, qua aanleg trouwens, ook niet qua beroep niet en ook niet qua innerlijk. Ze leken niet op elkaar. En weet je, dat gaat nou steeds verder uit elkaar groeien. Ik denk toen die kindertjes groot werden, dat ze ook naar school zijn gegaan. Het is interessant, gemeente, als dat nou al die leeftijden is vergelijkt met elkaar. Hè? Opa Abraham leefde nog. Die heeft 15 jaar van zijn kleinkinderen kunnen genieten. Die was natuurlijk ook blij. En weet je wie er ook nog leefde? Sem. Die man was 600 jaar. Sem. En de Joden zeggen, de Joodse traditie zegt dat Sem een leerschool had. Sem die dus nog de zondvloed heeft meegemaakt. En daarvoor ook nog. Sem. Nou, ze zijn op school gegaan bij Sem. In de leerschool van de godvrezende Sem. Ze waren besneden natuurlijk. Besneden, die jongetjes. En er was in huis ook een altaar. Daar werd God gediend. Daar werd gezongen bij dat altaar. Daar werd gebeden. En daar werden de verhalen verteld van de God van Abraham. En de God van Isaac. En de God van Sem. Nou, op een gegeven moment zijn ze pubers. Dan moeten ze een beroepskeus gaan maken. Het zat er bij Ezau al lang in. Die jongen die wilde jager worden. Die hield van de frisse buitenlucht. Zwerven door de bossen, over de velden, over de berg. Zijn kleren roken altijd naar de geur van het veld. Weet je, die kerel, die jonge, stoere vent, die hield van actie. Avontuur. Ze hadden toen nog geen Gameboys, maar hadden ze die in die tijd, dan hadden ze er zeker eentje gehad. Of van die Playstations. En dan was het de kunst om zoveel mogelijk te schieten. Neer te schieten. En hoe meer je nou neerschoot. Ja, op een gegeven moment ga je naar level 3 en level 4, hè? Dan werkt dat. Nou, hij was er heel goed in, Ezau. Hij was jager. Had verstand van dieren waar die ze kon vinden. En hoe hun gedrag was. Hij keelde schapen. Slachtte runderen. Schoten ze pijl en boog op de wilde dieren. Nou, dat was een jongen. Had verstand van de jacht, staat er. Ja, zijn moeder zat natuurlijk wel eens in de war. Kan je voorstellen? Zo'n jong van 17, 18 jaar, komt hij s'avonds laat, nou, nog niet thuis. Zit die moeder, Rebecca, oh, mijn jongen zal toch niet door een boos dier zijn opgegeten. Hij zal toch niet verscheurd zijn door zo'n wild dier. En ja, dan kwam hij s'avonds gelukkig. Hij kwam toch, ben je er eindelijk? Ja, zo gaat het. Kleine kinderen, kleine zorgen. Hij was een veldman. Hij hield van, hij ging helemaal op in het aardse. In de aardbodem. Jacob was anders. Dat was geen jager, maar een herder. Schaapherder. Die schoot geen, die knalde geen dieren neer. Met zijn mes. Met zijn speer, met zijn pijlen, met zijn boog. Maar die verzorgde juist een gebroken pootje van lammetjes. En die hield de kudde, de schapen in leven. Die had herders zorg en herders liefde. En dan staat er iets gemeend in onze tekst. Wat niet van Ezau staat, maar wel van Jacob. Staat in vers 27, Jacob was een oprecht man. Dat is een mooi woord. Dat hebben ze in andere vertalingen helemaal weggevertaald. Maar in de Statenvertaling staat het goed. Hij was een oprecht man. Hetzelfde woord als we van Job lezen. En Job was oprecht, vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Hij was oprecht. En er kan best heel veel ondeugd zijn in de Jacob. Maar als het ging over die verticale lijn, over de relatie met de Heere God, dan was Jacob oprecht. Hij hield rekening met de God van zijn vader, God van zijn opa. Integendeel, dat Ezau, dat was een veldman. Die ging helemaal op in het aardse. Die had een leven dat, ja, dat opging in de aardse dingen. Wat een verschil tussen die twee. Esau oppervlakkig, die leefde alleen maar op de oppervlakte van deze aardbodem. En Jacob oprecht, rechtop, die keek ook eens naar boven. En hield daar ook rekening mee, dat is al een verschil. En dan vraag je je af, doopouders, je probeert dat natuurlijk een beetje in te denken, maar stel je voor dat ik nou eens twee van zulke jongens zou hebben, een Jacob en een Esau. Twee van zulke kinderen zou hebben. Dat lijkt me verdraaid moeilijk als ouders. Zeg je, maar hoe kan dat nou? Ik hoor het ouders zeggen. Hoe kan dat nou, dominee? Ze hebben alle twee dezelfde ouders. Op dezelfde dag geboren ook nog. In dezelfde tent. Dezelfde omstandigheden. Ik heb ze dezelfde opvoeding allemaal gegeven. En toch is er zo'n groot verschil. Ja, hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe komt het dat diezelfde zon de klei hard maakt en de boter doet versmelten? Hoe komt dat? Hoe komt het dat dus hetzelfde verdriet de een verbetert en de ander verbittert? Hoe komt dat? Hoe komt het dat dezelfde levenservaringen de een nader brengt bij God en de ander verder van God af doet gaan? Hoe komt dat? Nou, mag ik eens iets noemen? Ik kan natuurlijk zeggen, ja, dat is Gods genade die onderscheid maakt. Oké, maar God gebruikt ook dingen, middelen. Ik denk, hè. Ik denk, als ik me dat zo probeer in te denken, deze geschiedenis. Ik denk dat er is wat gebeurd. Toen Jacob groot werd, en Esau ook. Esau heeft natuurlijk ook op een christelijke school gezeten, in de leerschool van Sem. Jacob ook. Ze hebben alle twee als kinderen gehoord de verhalen van opa Abraham en van vader Isaac. En wat heeft Abraham, de vader van het geloof, verteld over God die hem verscheen en die hem riep en die hem bracht in het land en die hem beloofde, tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. Die verbondsgod, dat is de doop, de verbondsgod, het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, van Isaac en zo verder. En van de verlosser die eenmaal geboren zal worden. Ja, nou, vader Isaac heeft natuurlijk ook wel eens wat verteld. En dat maakte indruk op die jonge Jacob, hè? Maakte indruk. Van mijn vader die vreest God en mijn opa ook. En toen waren ze 15 jaar, die jongens in de puberteit. Ik vertel het maar een beetje zoals het in onze tijd zou hebben kunnen gaan. Toen waren ze 15 jaar, die jongens, hartstikke aan puberen. En toen stierf opa. Ja, Abraham, zijn sterfbed, oud en der dagen zat. En daar waren ze ook bij. En dat maakte toch een indruk op die Jacob, zeg. Opa is naar de hemel. Dat weet ik zeker. Maar van mezelf weet ik het nog niet zeker. Maar kinderen? En daar is God mee gaan werken in zijn leven. Dat maakte indruk op de ziel van Jacob. Jacob kreeg een verlangen om diezelfde God, die een verbond sluit met mensen, dat liefdeshart van God, dat verlangt om uit genade met mensen in verbinding te komen. Het hart van Jacob verlangde om die God te leren kennen. En om in die verbondszegen te delen. Ja. Nou, dat doen jullie ook als ouders. Dan vertel je aan je kinderen. En dat doen ze op school. En dat doen we in de kerk ook bij het altaar. En dan vertellen we over wie God is. Zijn woorden, zijn daden. En dan hoop je en dan bid je dat ze ook op God leren vertrouwen. Hun hoop op God gaan bouwen, op die almachtige God. Ik ben God de Almachtige, El Shaddai. Die getrouw zijn woord houdt en voor wie niets te wonderlijk is. Nou, gemeente. Oké. Nou, die keuze van die ouders. Als wij nou moesten kiezen, hè? Jongens, kinderen. Als zouden wij nou moeten kiezen? Voor wie zouden we kiezen? Voor Esau of voor Jacob? Ik denk dat als Esau weer met zijn bokje zo op zijn rug terugkwam, had hij geschoten. En dan zat hij daar bij het vuur. En die jongen die kon toch verhalen vertellen over wat hij allemaal meegemaakt had op de jacht. Dat is je ademloos naar te luisteren. Ja. Ja, imponerende gestalte. ruige kerel om te zien. En Jacob, ja, we zouden misschien Jacob ook een hand gegeven hebben. Uit beleefdheid, maar niet uit sympathie. De sympathie ligt toch eigenlijk zo op het eerste gezicht meer bij Esau. God kiest anders. God zegt nee, niet die indruk maakt, die niet. Niet de oudste, maar de jongste. Jacob heb ik lief gehad. En de ouders kiezen ook. Er staat in vers 28, vader Isaac had zoon Esau lief. En Rebecca had zoon Jacob lief. Tja, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Gebeurde vroeger nog wel, hè? Als je vernoemd was naar je opa, dan kreeg je soms wel eens een beetje wat toegeschoten. Ik ben ook vernoemd naar mijn opa. Ik zat altijd in de prijzen. Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, dat weten we. Dat moet je niet doen. Moet je vermijden. En toch staat er hier. Ik geloof, gemeente, dat het waar is dat je als vader en moeder, dat je soms met de een beter kan opschieten dan met je andere kind. Dat wisselt nog wel eens. De ene tijd kan ik beter met pa opschieten en de andere tijd kan ik beter met ma opschieten. Nou, dat is helemaal niet erg. Maar hier gaat het over voorkeur. Hier is het heel duidelijk dat Esau het lievelingetje was van Isaac. En dat is dus fout. Dan gaat het mis. Het is helemaal verdrietig als je leest de reden waarom Esau het lievelingetje was van Isaac. Er staat, want het wilddraad was naar zijn smaak. Weet je, die vader Isaac die hield zo van jachtschotel. En dat kon Esau toch lekker klaarmaken. Daarom had hij hem lief. De liefde van de vader Isaac ging door de maag. Dat is helemaal fout, hè? Val me nou tegen van Isaac, weet je dat? Val me tegen. We hebben vorige keer gezien hoe die man, hè, Isaac, hoe die aan het bidden was voor zijn vrouw. Tjonge, jonge, jonge, dat begon goed. En dat ze samen aan het bidden waren voor een kind 20 jaar lang. Oh, wat een voorbeeld. En nou, waar is dat gebed nou gebleven? Ik lees niet meer dat ze bidden samen. Zo. Ja, dat is bedenkelijk. Ik weet alleen dat hij het erg, hij lust wel een happie. Trist, hè? Wat een waarschuwing voor ons. Ouders, doopouders. Het kan zo goed beginnen. Het kan zo goed beginnen. Ja. Je samen bezig bent met de dingen van God. Belijdeniscategorisatie. Dag van de belijdenis. Ben je er zo samen mee bezig. Ben je samen begonnen, goed begonnen bij het altaar. Ben je samen geknield. Heb je samen gebeden? Heb je mogen ervaren dat God gebeden verhoort? En dan zakt het af. Weet je wat een waarschuwing voor ons? Het kan zo goed beginnen. Twee godvrezende mensen, twee gelovige mensen, gelovige ouders. En het zakt af. Ik geloof dat elk huwelijk een APK-keuring nodig heeft. Zoals je dat met elke auto hebt. Na 1 jaar al. Niet als de motor gaat horten en stoten. Maar juist als alles zo zijn gangetje gaat. Is het goed om elke jaar eens je huwelijk te keuren. Zijn er misschien dingen waardoor onze gebeden verhinderd wordt. Terwijl we wel zo begonnen waren. Ging niet goed in die tent. Er was mot in die tent. Je kan zich voorstellen, als je de een voortrekt, ga je de ander achterstellen. Maar Rebecca die had juist Jacob lief. En die trok Jacob voor en die ging Esau achterstellen. Dus tussen pa en moe boterde dat natuurlijk ook niet altijd. Ik ben blij dat er een vader in de hemel is die gelukkig zonder aanzien des persoons handelt. Maar er zit wel een waarschuwing in. Ja, je denkt wel eens bij jezelf, hoe komt het nou, hè, dat de jeugd zo afhaakt? Denk je dat ook wel eens? Hoe komt het nou dat Esau afhaakt? Ja, dat ligt waarschijnlijk aan de kerk. Veel te ouderwets hier. Ik ga u dit zeggen. De eerste 12 jaar voordat uw kind. Voordat Jasmijn. Voordat Floran. Met dominee en met een jeugdouderling. In contact komt. Heeft het 12 jaar opvoeding achter de rug. Dat begint thuis, dat begint in de tent. En onderwijs op school. En dat maakt nou de diepste indruk. Dan worden die jonge takjes al gebogen een bepaalde kant op. En vaak dan zie je al dat het een bepaalde richting opgaat. Dus de eerste verantwoordelijkheid ligt altijd in de tent. In huis. Tweede gedachte. De keus van de ouders was dus onze eerste gedachte. Nou, dat ging niet goed. Tweede gedachte is Jacobs keus. Er staat in vers 29, staat in vers 31, dat Jacob zegt, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Goed. Er gebeurt wat op een dag. Jongens zijn, hoe oud zijn ze, ik weet het niet precies. Bijna volwassen misschien wel. 18, 19, 20 jaar. De beroepskeuze was al gedaan. Er zijn van die dagen gemeenten, ouders, jongeren, die beslissend zijn voor je hele verdere leven. Dat er, zijn er dingen die gebeuren die van grote betekenis kunnen zijn voor je verdere leven. Nou, zo was het hier ook. Er staat in vers 29, en Jacob had een kookse. Op een dag had Jacob een soepje gekookt. En Esau kwam uit het veld en was moe. Die dag begint gewoon. Jacob aan het koken, een kooksel, linzenmoes. Dat was rood, een soort peulvrucht, lijkt een beetje op etten. Roodbruine etten, linzenmoes. Nou, die was aan het koken, potje, vuur, voor de tent. En Esau was gewoon aan het jagen, zoals altijd. Nou, dan plotseling de namiddag, het is al vrij laat, komt Esau doodmoe. En hij rammelt vandoor. Komt hij terug. Heel de dag achter die beesten aangejaagd, achterna gezeten. Waarschijnlijk niks geschoten als prooi. En dan komt hij thuis. En dan ruikt hij de heerlijke geur van soep. En hij ziet met zijn ogen dat rode spulletje daar. En dan zegt hij op zijn eigen ruwe manier. Hij zegt, mag ik wat eten? Hij zegt, laat me slorpen. Laat me slorpen van dat rode daar. Nou, hoort hem zeggen. Beetje grof. Ik zou het hele spulletje wel in één keer willen opzuipen. Zo'n trek heb ik, sterf van de honger. Dat zegt hij trouwens ook. Dat zegt hij ook. Vers 32. Nee, zo zei ik, ga sterven, ik sterf van de honger. Ruw, grof. Maar je weet wel gelijk wat hij bedoelt. En dan Jacob, hè? Als het nou goed was tussen die twee broers, dan had hij natuurlijk gezegd van, ja, natuurlijk mag jij wat eten, al eet je die hele pan op. Je bent toch mijn broer? Jij hebt honger en ik heb eten, nou ik geef wat aan jou. Jij vraagt, natuurlijk krijg je dat, hoeveel wil je? Nee hoor. Als die sluw. Hij zegt, verkoop mij dat eerstgeboorterecht. Je kan dat krijgen, die soep, maar als jij mij eerst dat eerstgeboorterecht verkoopt. Dat eerstgeboorterecht was voor Jacob belangrijk. Dan ben je familiehoofd. Dan ben je ook, je krijgt een dubbel deel van de erfenis. Ben je ook familiepriester? Ging je voor bij dat altaar om God te vereren? Offers te brengen van lof en dank? En dan gingen de beloften van God, die grote onschatbare beloften, die gingen ook op jou over. Dat later uit jouw geslacht de Messias, de Verlosser, geboren zal worden. Die belofte, die aartsvaderlijke belofte die God beloofd had aan Abraham, Isaac, ja en hoe nou verder. He, die belofte dat je later een groot volk zal worden. En dat je in het land Kanaan mag wonen, jouw nageslacht. En dat uit jou de Messias geboren zou worden. De landbelofte, het volkbelofte en de Messiasbelofte. Nou, daar ging het om. Je zou dat kunnen vergelijken met de doop. Die rijke belofte van die drie-enige verbondsgod. Nou, dan doet Jacob dat op een hele gemene manier eigenlijk. Natuurlijk laf om je broer op een zwak moment zo te trikken. Dat is laf. Trouwens, hij is ook heel ongelovig. Niet alleen laf naar zijn broer toe, Ezo, maar het is ook ongelovig naar God. God had beloofd dat de meerdere de mindere zou dienen. Dat wil zeggen, God had beloofd dat Jacob die zegen zou krijgen. Dat eerste geboorterecht zou op hem. God had beloofd. En wil je nou God een handje gaan helpen? Kan je nou niet op God wachten, Jacob? Wil ik nou zelf gaan doen? Uit gaan voeren? Nou, gemeente, dat is Jacobs keus. Eén ding kan je van Jacob zeggen. Je kan heel veel negatief zeggen. Maar één ding kan je zeggen als het gaat over Jacobs keus. Eén ding kan je zeggen. Het ging hem om dat eerstgeboorterecht. Het ging hem om de zegen van God. Dat had hij lief. Het ging hem om het verbond van God en de belofte van de Heer. Het ging hem uiteindelijk om die Messias. De Heer Jezus Christus. Daar ging het om. En voor de rest kan je heel veel negatief zeggen. Dat is, het zij zo. Maar het ging hem wel ten diepste. Hij koos voor dat geestelijke heil. Hij zocht hogere dingen dan alleen maar heel de dag schieten. Jagen. Hij hunkerde naar God zelf. Dat lag in dat hart van Jacob, zoon Jacob, bovenop. Wat dat betreft zou je bij Jacob als ouders kunnen zien, die jongen die zoekt nou eerst, niet het laatst, het eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is die zegen. Nou, dat vind ik toch heel bijzonder. Ja, dat geestelijke. Hij had belangstelling voor de dingen van God, de belofte van God. De zegen nam die ernstig. Dat lijkt me nou zo mooi, ja, ouders. Als je dat nou in het opgroeien van die kleine Jasmijn, in die kleine Floran, als je dat nou mag gaan ontdekken. Van hé, hoe klein ze ook zijn. Ze zitten te luisteren als muisjes. Als het gaat over de dingen van God. Dat is zo'n grote vreugde. Ja. En dat al jong, dat al jong. Jacob was hier nog vrij jong, 18, 19, 20 jaar. En dan al belangstelling voor de dingen van God. Het lag bovenop, niet ergens onder in de la. Van nou, ik heb eerst heel wat te doen en heel wat te lezen en heel wat te doen. En echt onder in de la ligt die Bijbel. Nee, dat lag bovenop. Als je naar boven naar zijn kamertje zou gaan, hè, dan zou je zien op zijn nachtkastje. Daar ligt een Bijbel, daar ligt ook een dagboekje. En hij leest elke dag. Nou, als je dat nou ziet, ouders, hè. Als je dat nou ziet, van je eigen kinderen. Als je de kamer een beetje aan het stoffen bent, dan zeg je, ben je toch blij? Van, hé, dat ligt niet ergens onder het stof. Dat wordt gelezen, dat wordt gebruikt. Dat is Jacob. Hij zocht de zegen in zijn kinderjaren. Alleen hij deed het op de verkeerde manier. Hij deed het op de verkeerde manier. Dat kan. Dat je, het doel is wel goed, alleen de manier waarop je het doet is helemaal verkeerd. Dan zie je nou dat een gelovige, ook een jonge gelovige, vaak zo'n tweemens is. Zijn bedoeling is wel goed, alleen, ja. Hij vertrouwt God, alleen de vervulling van de belofte, dat wil ik graag zelf doen, heren. Ik wil het graag op mijn manier, ik ga het naar mijn hand zetten. Ik ga het zelf zorgen dat het uitgevoerd wordt. Ik wil Gods weg echt wel gaan, als ik hem maar mag banen, die weg. Jacob moest nog zoveel leren, vooral veel afleren. En dat moeten wij ook. God een handje helpen, God voor de voeten lopen. Och mensen, dan val je de grootste builen. Hè? Wij moeten leren om de Here te volgen, dat wil zeggen achter hem aan. En ik heb altijd maar de neiging te denken, Here, wat loopt u toch langzaam? Wat loopt u toch langzaam? Het gaat me veel te langzaam. En dan wil je God voor de voeten gaan lopen. En dan wil je meewerken met God. Wij zouden zeggen, Jacob man, laat het nou toch eens aan God over. Hij heeft het je beloofd. Hij heeft het je beloofd. Laat het nou eens aan God over. Je zou tegen Jacob zeggen, Jacob man, laat hem nou besturen, waken. Het is wijsheid wat God doet, het komt echt wel op zijn tijd. Hij heeft het beloofd aan jou en hij zal het je ook geven. Loop er nou niet op vooruit. Loop daar nou nog niet op vooruit. Ja, zegt Jacob, maar ja, God heeft het nou zo wonderlijk geleid, hè. Dat is dat arglistige hart van ons. God heeft het zo wonderlijk geleid, want ja, het is toch wel heel toeval. Nee, het is geen toeval. Ezo is hartstikke moe. ontzettend honger. En ik heb nou net dat soepje gekookt. Dat heeft God toch zo geleid? Dat ik nou juist de kans krijg om het nou te vragen. En zo zetten we God en de omstandigheden naar ons hand. En gaan we het zelf aanpakken. Ja, ik moet. Ik moet het regelen, ik moet het doen, ik moet het uitvoeren. God belooft en ik ga het vervullen, ik moet. Herkent u dat, gemeente? Opa's en oma's, herkent u dat in uw leven? Ik moet mijn kleinkinderen bij God brengen. Herkent u dat, mannen en vrouwen? Ik moet mijn man bekeren. Want ja, de Heer is in mijn leven gekomen en nou mijn man nog. En u doet er alles aan en het gaat helemaal mis. Ja, je loopt God voor de voeten, man. Je loopt God voor de voeten, zuster. Ik moet mijn kinderen de Heer leren vrezen. Weet je wat ik gedacht had? Nou ben ik beroepen in de Maranatenkerk in Rotterdam. En nou moet ik hier de gemeente gaan opbouwen. Dat moet ik doen. Ja, dat is Jacob. Laat het nou eens aan God over. Ik moet. Dat is een les dat zit in ons vlees, beste mensen. Ook in mijn vlees. Helemaal. Dat zit er zo in, hè. Je leert dat eigenlijk pas op je... Ja, Jacob heeft het pas op zijn sterfbed afgeleerd. Toen zei hij, toen hij daar lag, toen hij niks meer kon. Toen zei hij, op uw zaligheid wacht ik. O heren, wachten. Heren, werkt u het nou maar uit. Doe u het maar. Ja, dat is zalig worden. Dat is bekeerd worden. Dat is dat je het zelf niet meer doet, dat je het God laat doen. Dat is het. Jacob's keus. Zijn keus was goed, alleen... Er kwam nog zoveel vlees en wereld bij. Derde, de laatste gedachte. De keus van Esau. Wat gebeurt er dan? Hij staat er in dat potje te roeren, Jacob. Esau komt terug. Laat mij slorpen van het rode daar. En dan zegt Jacob, ja, verkoop mij je eerstgeboorterecht. En dan zegt Esau vers 32, ik ga toch sterven. Dood gaan we allemaal een keer. Wat heb ik dan die zegen? Ik heb liever nou een bord soep dan straks het land Kanaan. Want ja, dan ben ik toch dood en dan heb ik er niks aan. En dan zegt Jacob, ja, je moet mij eerst zweren. Je moet eerst handtekening zetten. Je moet het wel ondertekenen. Dat het echt zo is, dat je het aan mij verkoopt. Dan staat er in vers 33, hij zwoer hem met al zo verkocht Esau en Jacob zijn eerst geboord. En dan staat er zo treffend, daar eindigt het hoofdstuk mee. En Jacob gaf aan Esau brood en die linzenkoopsel. En Esau, hij at, dronk, stond op en ging heen. En zo verachtte hij zijn eerst geboorterecht. Hij at en dronk. Kinderen, zou hij nou gebeden hebben voor zijn soep? Hij at en dronk. Nou, toen was zijn honger gestild, zijn dorst gelest, zijn maag vol. Hij stond op, zou hij God gedankt hebben voor brood en kooksel. Hij stond op en ging heen. De tent uit, de bossen misschien weer in. Al verder van God af. Alzo verachtte hij zijn eerstgeboorterecht. Hij minachtte. De nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, die zegt, hij hechtte geen enkele waarde aan zijn eerstgeboorterecht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Kan mij dat schelen? Doe me helemaal niks. Doe me helemaal niks. Weet je, dit is de duurste prijs. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit is de duurste prijs die ooit is betaald voor een broodje en een kop soep. Hij heeft er zijn ziel en zijn zaligheid, de hemel, de zegen voor verkocht. Liever een bord linzensoep dan het land Kanaan straks. Liever gemak en genot nu dan de zegen van God straks. Al zou ik het voor de kinderen duidelijk moeten maken. Er is een Engels gezegde dat zegt, iemand kan penningwijs zijn en pond dwaas. Dat wil zeggen, Als zou ik nou op de kant zou ik nog wat eurotjes meenemen, hè? Zo van die 1 euro en 50 eurocent en 2 euro, die zou ik op de kant leggen. En ik zou ook een paar briefjes neerleggen van 50 en van 200 euro. Ja, wat zou je dan pakken? Dan zeggen, nou ja, ik pak natuurlijk die blinkende muntjes, want die blinken zo, dat briefgeld trekt niks aan. Want dat is alleen maar papier, alleen aan papier. Nou, dan ben je dwaas, dan ben je dwaas. Dat papier, dat lijkt minder, maar het is veel meer waard. Weet je wat Ezo doet? Hij pakt dat muntgeld. Hij pakt dat zakgeld. Hij pakt de aardse dingen die eigenlijk maar niks zijn in vergelijking met die eeuwige, onschatbare, heerlijke, grote, kostbare zegeningen van God. En daar zit een les in. Mensen, daar ga ik mee eindigen. Jacob en Esau. We hebben gekeken in een gezinnetje. Twee gelijk kinderen van het verbond. En Jacob en Esau zijn typen, hè? Zijn twee mensen typen. Dat nageslacht, geestelijk gesproken, van Jacob, maar ook van Esau, is nog niet uitgestorven. En nou vraag ik aan u, aan jullie, aan mezelf. Tot welk type behoor ik nou? Ben ik nou zo'n Jacobs type? Of ben ik nou zo'n Esau's type? Esau. Zijn levensleus was: laten we eten en drinken, want morgen ga ik toch dood. En je leeft maar één keer en dat moet je wel goed doen. En ik ben jong, ik wil ook wat. Esau was de man, denk erom, hij was gedoopt, hè? Hij was besneden, hij was gedoopt. Denk erom, we hebben op een christelijke school gezeten, hè? In de leerschool van Sam. Denk erom dat er thuis gebeden en gedankt en gelezen werd. Er stond een altaar in de tent. Hij wist heel goed wat het... Denk erom dat hij meegeweest is naar de kerk. En ze zitten vanmorgen ook onder mijn gehoor. Maar je leven is ten diepste, kan me eigenlijk geen moer schelen wat er hier in de kerk gebeurt. Een man van hier en nu en niet van daar en straks, dat denk ik helemaal nog niet aan. Een jongen die geniet van zijn tijd, die weet wat er te koop is, maar die niet denkt aan de eeuwigheid. Een jongen, en dat kan net zo goed een meisje zijn, die wel heel goed zorgt voor zijn lichaam, maar zijn ziel verwaarloost. Ik zorg goed voor mijn maag, maar ik zorg niet voor mijn ziel. Een jongen die wel denkt aan beneden, maar nooit aan boven. Aan de aarde, maar nooit aan de hemel. En ook trouwens nooit aan de hel. Een jongen van het materiële, maar niet van het geestelijke. Een jongen van het tegenwoordige en niet van het toekomstige. Liever een vrolijke dag nu, al een zware gedoe, begek. Denk eraan. Liever een vrolijke dag nu, dan een toekomende heerlijkheid straks. Liever een kooksel nu, dan een feestmaal in het hiernamaals. En zo verkocht hij, zo verachtte hij de zegen. God, de Bijbel, de Heer. Hij gooide het zelf weg. Ik vind dat zo aangrijpend. Ik heb gelezen Hebreeën 12, gemeente. En daar staat dat Esau zich als een ongoddelijke en een onheilige gedroeg. Dat hij het eerstgeboorterecht verkocht, verachtte. Hij achtte het waardeloos. En dan staat er later, toen zocht hij wel de zegen. Maar toen was het voorbij. Was het onherroepelijk. Gemeente, dit heeft te maken met de geloofskeus. Snapt u wel? Die beroepskeus hebben we gezien. Jager en herder. Maar hier heeft te maken met de geloofskeus. Jacob, hij zocht de zegen bij God. En Esau. Nee. Ik ben wel onder het evangelie geboren. Ik ben gedoopt. Ik heb het teken van het verbond aan mijn voorhoofd. Ik heb dat woord een keer meegekregen toen ik van zondagsschoolwijs of kinderbijbelclub afging. Van school afging, door een bijbel meegekregen als gids naar de hemel. Je mag het hebben, hoor. Je mag het hebben, ik lig ergens op zolder, ik doe er niks meer mee, ik lees er ook niet meer uit ook. Ik weet het ongeveer wel. Erg, hè? Kerkganger. Enkele ook van onze jeugd. Mag ik het eens grof zeggen, dan weet je wat ik bedoel. Een biertje, dat smaakt mij beter dan een slokje avondmaalswijn. Dat doet me niks. Er zitten die mensen daar als zombies aan die tafel. Dat doet me niks. Geef mij maar een pot bier. In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Dat is Esau. Ik zou jullie allemaal niet de kost willen geven die zo ten diepste wel denken. Sorry hoor. Uitgaan vrijdags en zaterdagsavonds vind ik eigenlijk veel leuker dan naar beleidniscategorisatie gaan. Linzenmoes. Dat is beter dan avondmaalsbrood. En zo verkoop je het hele zaakje. Je verkoopt je ziel. Je verkoopt je zaligheid. Je verkoopt je zaligmaker. Als het gaat over carrière of Christus. Klussen of Christus. Zaken doen op de zaligmaker. Dan zeg je, nou dan kom hoor. En zo kan je, laten we genieten van dat rode daar. Laten we genieten van dat leuke daar. Te veel leuker om te gaan stappen dan zondags hier duf in de kerk te zitten. Laten we genieten van dat lekkere daar. En laten we de grens opzoeken en het verbodene doen. Trek toch. Weet je hoe het met Esau afgelopen is? Hij heeft hard gelachen. Ha, die Jacob. Beter een feestbeest dan een mietje. Ja, Esau heeft hard gelachen. Hij heeft opgeslorpt. Met allerlei smakgeluiden erbij. Opgeslorpt, hij stond op. En hij ging verder. Zorgeloos. Nou, later is hij getrouwd met twee heidense meisjes. Ik hoop dat God jullie daarvoor bewaart. Voor zo'n kind. Ja, later getrouwd met twee, niet bij één, hij kon bij één niet houden, twee heiden, Judith en Basmat. Twee hetitische vrouwen, afgoderij, werelds tot en met. Hij vond het schatjes hoor, het waren schatjes. Maar Rebecca en Isaac, die vonden het een kwelling voor hun ziel. Verschrikkelijk zulke schoondochters te hebben. He, die opgingen in de afgoderij en je kon er niet mee praten, je kon er niet mee bidden, je kon er geen gesprek mee voeren. Hebben we dan tranen over vergoten. Nou, en dan op een gegeven moment gaat Esau ook een keer dood. Een pijl van de dood treft hem. Ruilen is huilen. Van ruilen komt huilen. Ja. He, van ruilen komt huilen, want dan op een gegeven moment, en dat gaan we volgende keer bekijken. Op een gegeven moment dan wil hij toch die zegen hebben. Ja, dat is te laat. Ook daarna, zegt de Hebreeën, we hebben het gelezen. Ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, werd hij verworpen. Er was geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Nou, dan heb je een vette bankrekening. Dan heb je je portemonnee gespekt. Dan heb je de schijn van de wereld die voorbij gaat, die heb je achterna gelopen. Je hebt gejaagd naar van alles en nog wat. Als het maar leuk en lekker was. Nou. Je hebt je buik gevuld, je portemonnee gespekt. Je hebt je idealen bereikt. Je hebt je deel in de wereld genoten. Maar je hebt wel een ontzettend verlies. Want Jacob gaat juichend heen. En jij mist nou dat ene nodige. Dat heb je zelf veracht. Je hebt je er zelf geen bal om geïnteresseerd. Je hebt het zelf naar je neergelegd. Je zegt, het komt wel een keer. O, dat verbondskind. Een korte lach. Ik vind het zo aangrijpend, gemeente. Ik vind het zo aangrijpend dat er kerkgangers zijn, dat er jeugd onder mijn gehoor is, die zo zich ontwikkelt. Niet allemaal hoor, enkele. Je hebt gelukkig ook Jacobs eronder, die zo zich ontwikkelt. Dan kan ik wel janken, een korte lach en dan straks, die glans van het rode en dan straks een lange, lange, luide en bittere schreeuw die de hel zal doorklinken. Verdoemd, verdoemd. En dat om eigen schuld. Want ik heb het versmaakt. God bewaar je ervoor. Tweeërlei kinderen van het verband. Als ik nou in je hart mag kijken. Is er nou ten diepste verlangen? Jacob. Of is er nou ten diepste verachting? Zeg maar niks. We hebben gezien de oudste zoon, de jongste zoon. Esau en Jacob. Ik denk aan die andere zonen. Vaderszoon. Die de oudste was. De eerstgeborene. Maar ook de enige geborene van de Vader, de Heer Jezus Christus. Die recht had op een dubbel deel. Die recht had op alle delen. En deze Heer Jezus Christus, hij werd knecht. Ja. Om nou uit zondagsliefde, oudste en jongste zonen, te redden. Naar ze toe te komen, te verlossen. Al heb je met een Esau de hele boel verkocht. Al heb je met een Judas je heiland verkocht. Zou er nou nog redding geweest zijn? Voor Judas? Ja. Al heb je nou je eerstgeboorterecht veracht. Al heb je de Heere Jezus veracht en je achtte hem helemaal niks. Dan nog. Klinkt de roep. Nu. O zondaar, keer weer tot de Heer. En bedenk. En zeg het later maar, bedenk niets, o Jezus, dan uw bloed. Dat geeft voldoening aan mijn gemoed. Wat wij lieven in dit leven, niets kan ons voldoening geven. Amen. We gaan zingen Psalm 49, vers 5. Wij gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dat alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kinderen, de kleine kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hiervan uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. O almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en een vurige liefde. Opdat ze dit leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genadige troost mogen verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de doophouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder of getuige bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Isendoorn? Ja. Moeder Isendoorn. Vader Kok. Ja. Moeder Kok. We zoeken de gemeente bij het binnendragen van de kinderen te zingen het Psalm 105, vers 5. En na de bediening van de heilige doop 134, vers 3. En dat laatste staande. Nu eerst 105, vers 5. Na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste staande. Jasmijn, Sarah, Isendoorn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Floran Jonathan Kok, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Thank you. Een bijzonder voorrecht, doopouders, kinderen, om als gezin zo voor in de kerk te zitten. Wat treffend dat de oudere broer de jongste mag binnenbrengen. God is een gezinsgod, die er niet één uitkiest, maar ze allemaal wil hebben rondom zijn troon. Ze allemaal in de ark willen hebben, of je nou 2 hebt, of 3 als Noach, of 5. De Heer Jezus, de grote kindervriend. En nogmaals, Esau ging niet verloren omdat hij niet verkoren was, maar omdat hij God niet gediend had. De Heer geven jullie liefde om als gezinnetje te mogen zijn, een kweekplaats, om nou die jonge boompjes via de leilatten van zijn woord te mogen buigen in de richting van God. Hij zegene jullie. En schenk jullie zijn geest om ook daarin in liefde te mogen wijzen op die grote heiland van ouderen en jongeren. We eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat zij christelijk en godsvrezend opgevoed worden. En meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebben bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Onze slotpsalm is uit psalm 16 en daarvan vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Psalm 16, vers 3. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Dan geef ik nu Corine het woord. Ga er nog even zitten.
Goedemorgen, gemeente. Het is een voorrecht om hier weer in jullie midden te zijn. Het is eigenlijk nog maar heel kort geleden, 3 maanden geleden was ik hier ook. Toen kwam ik hier op vakantie en toen stond ik met wat andere gevoelens hier dan nu vanmorgen. Want op dit moment ben ik op doorreis naar Soedan. Ik heb net mijn periode in Liberia afgesloten. En het is fijn om in jullie midden te zijn, maar het is ook moeilijk om Liberia te hebben moeten verlaten. Dat is mijn eigen keuze geweest, een keuze samen met ZOA, Vluchtelingenzorg, waarvoor ik werk. Maar het is moeilijk om mensen los te laten waarmee je vriendschap hebt opgebouwd en waarmee je een goed contact hebt gehad. En ik moet zeggen dat, terwijl ik hier in de kerk zat, moest ik ook denken aan de kerk in Liberia. En op dit moment zijn ze bezig met de zondagsschool, het is een uurtje eerder. En er is een zondagsschool voor volwassenen, omdat door de oorlog is er eigenlijk een kloof ontstaan tussen mensen die onderwijs hebben ontvangen. Dus nu hebben ze vaak een zondagsschool voor volwassenen, zodat die ook wat meer onderricht krijgen over de Bijbel en over het christelijk geloof. Dus ik wil jullie bij deze de hartelijke groeten overbrengen van de gemeente in Liberia. Toen ik vorige week zondag afscheid nam uit de gemeente daar, hebben ze gezegd dat ze voor de gemeente in de Maranatenkerk zullen bidden. En ik heb beloofd dat ik zal vragen of jullie voor hen willen bidden. Ze hebben standvastigheid nodig in het geloof. En ze hebben ook kracht nodig om de duivelse machten te weerstaan die ook in de kerken daar binnendringen. 2 jaar geleden heb ik een diavoorstelling gehouden hier in de grote zaal. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mensen dat ik heb eerst 5 jaar in Cambodja gezeten. En Cambodja is een boeddhistisch land. En op dat moment heb ik gezegd van, ik weet niet goed waarom ik naar Liberia moet, want Liberia is een heel christelijk land. En ik denk dat ik eigenlijk een beetje uit mag gaan rusten. Nou, dat is er niet van gekomen. Het is een pittige periode geweest. En wat ik toen niet besefte, toen ik dat zei, was dat de duivelse invloeden in Liberia enorm doordringen in de kerken. Dat voorgangers van christelijke kerken betrokken zijn geweest bij de oorlog. Dat een vorige president eigenlijk onder het gezang van christelijke liederen vermoord is. En wat ik zelfs merkte in mijn eigen team, terwijl wij allemaal christenen hebben, dat een collega van mij, die een ouderling is in de Methodistenkerk, op een gegeven moment zelfs een bordje in zijn zak had van een toverman om zichzelf bescherming te geven. En die invloeden van de duivel merk je door het hele leven heen. Ik heb een hele fijne tijd gehad, maar daarom dus ook een moeilijke tijd. En daarom zou ik u willen vragen om te blijven bidden voor de mensen in Liberia. Dat de duivel geen kans krijgt, dat de duivel geen grip krijgt op de mensen. Maar dat de Heer Jezus blijft zegevieren. Het werd aangekondigd dat ik ook wat zou vertellen over Soedan. Ik weet nog niet veel van Soedan, ik ben er nog nooit geweest. Het enige wat ik kan vertellen is dat ik zelf naar Zuid-Soedan ga. Darfur ligt in West-Soedan, dus ik ga niet naar Darfur. Zuid-Soedan is in principe wat rustiger. Maar ZOA heeft gevraagd of ik naar Soedan wilde, omdat daar op dit moment een gezin zat. Maar het gezin kon niet in het gebied zelf wonen en werken, omdat het niet veilig genoeg is voor kinderen. Dus het gezin werkte steeds vanuit Oeganda, kwamen ze naar Soedan om van daaruit te opereren. En dat vond ZOA geen prettige situatie. Dus hebben ze gevraagd of ik erheen wilde om de programmamanager die er op dit moment zit te vervangen. Het is dus niet zozeer onveilig wat betreft een oorlog, maar het is meer wat onrustig omdat het verzetsleger van de Heer uit Oeganda steeds aanvallen doet in het gebied zelf. Aan de andere kant neemt ZOA ook geen onnodige risico's en verwacht ik ook daar wel een goede tijd te hebben. En wat ik net al eventjes met mevrouw Plezier over had in de kerk was dat het gaat er op een gegeven moment niet meer om of het ergens veilig is of niet. Het gaat erom of je met God gaat. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle gebeden die jullie ook voor mij bidden. Toen ik 7 jaar geleden uitgezonden werd vanuit deze gemeente, waren er zeker heel veel mensen in de kerk die er nu ook nog zitten, maar er zijn ook heel veel nieuwe mensen bijgekomen. En het is steeds zo dat als ik eens in Nederland ben, dat mensen zeggen, oh, ben jij nu Corine Verdolt? Nou, nu sta ik voor jullie. Ik hoop dat jullie voor mij blijven bidden en ik beloof ook dat ik ook voor jullie blijf bidden als gemeente, terwijl ik in Soedan ben. Hartelijk bedankt.